2 Korinthe 10. We gaan weer naar Paulus toe. Dat raakt ons het meest, hè? Ja. Dat is gewoon zo. Paulus is ons apostel en hij schrijft aan de leden van het lichaam van Christus. En dat zijn wij tenslotte. Dus dat is wat ons aangaat. Maar goed, alle schrift is van God ingegeven en is nuttig tot leren. Ja, de hele schrift natuurlijk, ons te leren. Maar voor onze gehoorzaamheid is geloofs in ons leventje, ja. Dan weten we precies waar we zijn moeten. En dat zijn zijn brieven. En we zijn in 2 Korinthe 10. En vorige keer zijn we gebleven zo'n beetje tot en met vers 3, 4. En daar wil ik nog iets en een ander over zeggen. Ik lees eventjes de versen nog voor. Voorts ik, Paulus, zelf bid u door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Dus hoe hij daar sommige dingen heeft aangepakt en gehandeld. Ja, de tegenstanders, want die waren er, die beschuldigden hem dat hij naar het vlees wandelde. Wij wandelen, want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Dus we gaan niet met bommen en granaten of met messen of guillotines, wat in de geschiedenis gebeurt en wat er nog steeds om ons heen zien die de krijg naar het vlees gaan voeren. Nee, wij wandelen, wij doen dat niet. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus en gereed hebben hetgeen om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Ziet gij aan wat voor oog is, indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is, die denken, dit wederom uit zichzelf, dat gelijkwijs hij van Christus is, als zo ook wij van Christus zijn. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft tot stichting en niet tot uw nederwerping, zo zal ik niet beschaamd worden. Dus eerst in gebed. Vader, ik dank u wel voor deze dag van genade. Bid, Vader, nogmaals, ook nu, Heer, met het woord dat we verlicht mogen op dat woord, Heer. Dat zijn de brieven van Paulus, onze apostel. En we hebben ook het licht van uw geest nodig om het te verstaan. En dat vraag ik van ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Even kijken, heb ik het nog aangezet? Ja. Oké, we zijn vorige keer het over de gedachten gehad en een aantal dingen over de krijg. Ja, we leven in de tijd van oorlog. Hè. Om ons heen is er vrede, maar geestelijk, op het geestelijk gebied zitten we absoluut niet in de tijd van vrede. Omdat we voor die waarheid gaan staan, zitten we midden in die krijg, in die oorlog. Hè. Ja, Satan is onze tegenstander en natuurlijk ook, wij hebben ook onze eigen natuur. Dus we hebben twee tegenstanders, mijn eigen vlees, mijn ik. En dat is ook de tegenstander, Satan. En die heeft zo zijn mensen, ja. In het hoofdstuk 11 aan het eind, dan spreek ik over dat het zijn bedrieglijke apostelen, ja. Dan noemt hij dat. Daar komen we de volgende keer nog wel op. Maar dat zijn mensen, ja. Hè, er zullen mensen zullen afvallen van het geloof, ja. Door verleidende geesten en leerlingen van duivelen. En die komen op ons af. Als je voor de waarheid staat. Nou, en dan in vers 5, terwijl wij de overleggingen, nou, vers 4, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Ja? Waarom zijn onze wapens krachtig? Omdat het is, omdat God daarin werkt. En we weten, dat is natuurlijk met het woord, ja. Het zwaard van de geest. En daarom is het krachtig, om die sterkten neder te werpen. Dus het zijn sterkten, ja, ten neder, die staan daar, ja. En vorige keer hebben we het ook al over gehad. Als wij ze niet nederwerpen, dan worden wij nedergeworpen. Sterkten, omdat wij de overleggingen, zie je het, ten nederwerpen, de overleggingen, moeten nedergeworpen worden. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Dus hoogte, ja, en de hoogte die verheft zich, hoogmoed. En dan alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Nou, er staat nog wel het een en ander, ja. Maar vooral het woordje hoogte, ja, dat heeft allemaal te maken, dat is wat uit trots voortkomt. Hoogte komt voort uit trots. Ja, de hoogmoedige weerstaat God, maar de nederige geeft die genade. En die hoogte, dat is, nou, dat zien we om ons wereld, om ons heen ook, ja. Dat hoe ze men over God praat, dat je denkt, nou, zo durfde ik vroeger als kind, voordat ik gered was, eigenlijk nog niet eens over te praten. Dat ik, ja, ik ben Christen, je wist dat God bestaat en ook dat hij een rechter was. En daar had je daar toch ontzag voor. Maar dat, als je dat nu om je oren heen hoort, echt niet hoor. He, dat is precies zoals Paulus zegt, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Ja? Dat is er inderdaad gewoon niet. Dat kan je gewoon niet voorstellen als je dat soms hoort. Maar er is die hoogte, dat is dus comfort uit trots en dat is tegen God. Ja? Die verheft zich tegen de kennis God. Ja? Probeer ons daarvan te weerhouden. Nou, we kennen die tekst, maar laten we toch even kijken in Spreuken 6. Ja? En dat is wat er aan de hand is. Spreuken 6 vers 16. Dat gaat over wat is de Heer een gruwel, ja? Deze 6. Haat de Heere. De Heere is genade en vrede, ja, zeker. Nog steeds in deze tijd. Maar die haat tegen deze dingen, die heeft God nog steeds, hoor. Ja? En we worden natuurlijk gered uit genade door het geloof. Maar daar staat het. Nummer 1, hoge ogen. We hebben die hoogte die zich verheft. Ja? Spreuken 6 vers 16, bladzijde 718. Hoge ogen, het is zijn ziel een gruwel. Een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat ondeugzame gedachten smeet, voeten die zich haast om kwaad te lopen, tot kwaad te lopen. Een valse getuige die leugens blaast en die tussen broeden krakelen inwerpt. Dus dat, hier zie je, dat nummer 1 is hoge ogen en daar ontstaat eigenlijk alles uit. Ja? Dat is wat Paulus ook noemt het oordeel van de duivel. Ja? De hoogmoed, de trots, ik. En omdat het allemaal om ik gaat, krijg je allemaal dat soort dingen die we hier zien staan. Want het gaat om mij. En ik alleen zal verheven worden. Ja? En ik moet mijn zin krijgen. Ik wil doen en laten wat ik wil. Ja? Het is mijn leven. Ik maak zelf wel uit wat ik wil. Kijk ook in Psalm 101, vers 5. Psalm 101, vers 5. Ja, 101, vers 5. Dat is de houding van God, hè? Tegen die hoogte en de hoogmoed en de trots. Die zijn naast in het heimelijke achterklap, die zal ik verdelgen. Die hoog van ogen is en trots van hart, die zal ik niet vermogen. Die zal God niet kunnen verdragen. Ja? Ja, het is ook de trots, de houding ten opzichte van de zonde, waardoor de mens verloren gaat. Die gewoon niet wil erkennen dat hij schuldig is tegenover God. Dat is trots, ja? En met trots kom jij niet, kan God, die kan dat niet om zich heen hebben, ja? Het is een gruwel voor hem. En hij kan het, hij staat ook, die trots van hart is, die zal ik niet vermogen. Zie je waar het zit trouwens, die trots? In je hart. Ja, Jeremia zegt niet voor niks. Het hart is arglistig. Wie zal het kennen? Je kent het zelf soms niet eens. Ja? Daar zit de trots. Nou, dus alle hoogte die zich verheft. Nou, als je nadenkt, bijvoorbeeld met Farao, ja? Wie is die God die wij, hè? Zo praatte hij. En hij verhardde constant zijn hart. Ja, waarom? Daar zit hij trots, ja? Hij wilde niet luisteren naar Mozes, naar Aaron. Hij wilde niet luisteren naar God. Hij verhief zich. Dat was een hoogte, ja? Tegen God. En God heeft 10 plagen gegeven toen. En uiteindelijk heeft hij dan gebogen, ja? Hij verhardde zijn hart. Het was een hoogte die zich verhief tegen de kennis Gods. Dat is wat de trotse hart doet. Dat zijn die hoogten, ja? Het gaat om de wijsheid van God tegenover de wijsheid van de mensen. Dat is de strijd, ja? Waar het om gaat. Nou, we zitten toch in Psalm. Kijk op Psalm 10. Psalm 10. Dan zien wij, dat is wel een psalm uit die, ja, dat is een psalm, hè, van David. En dat gaat, is een profetie over de tijd van de antichrist en de goddelozen. En dan zie je bijvoorbeeld, kijk, in vers 2. De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige. Dat is de arme. De grote verdrukking. De volgelingen van de antichrist zullen, zie je, hittiglijk, ja, vol vuur zullen ze in hoogmoed de armen van de kleine kudde vervolgen. De hoogmoed, zie je het? Nou, dat ken je toch, ja? De ware gelovigen, die echt voor de ware staan, die krijgen met hoogmoed van de mensen om ze heen te maken. Zelfs met je broeders en zusters, die op je neerkijken. Dat gebeurt hier ook. En dan vers 3. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Wat is die wens van zijn ziel? Hij zegent de gierigaard. Ja? En hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn er dat er geen God is. En dat is de goddeloze, ja. Dat is het hart van de mensen. Dat zijn de hoogten, ja. Die zich verheffen tegen de kennis Gods. Hij steekt zijn neus omhoog. Inderdaad, zo'n hoogmoed, hè. Weet je, Mussolini. Ken je die nog? Heb je wel eens gezien hoe die kijkt? Van Milosevic, hè? Zo. Ja, met die neus omhoog. Dan ga je, als je een beetje, dat doet de kleine mensen doen dat nog wel eens, hè. Want als ze macht zijn, dan, ja, maar als je een beetje zo kijkt, dan kijk je toch een beetje naar beneden zo. Daar zit ook wat achter, hè? Berlusconi ook, precies, ja. Die zijn neus omhoog steekt. Dat staat niet zomaar, ja. En dat is hoogmoed, ja. Nou, dat zijn die hoogten, ja. Nou, kijk in Jesaja 2 even bij mij. We zitten toch weer even in het Oude Testament, maar we gaan weer naar Paulus, hoor. Dus, Jesaja 2, maar Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk, ja, maar krachtig door God. Maar de hoogmoed, want daar gaat het hier om, en dat hebben wij natuurlijk ook, het zit in het hart, en wij hebben ook nog steeds, we zijn verlost, maar ons hart, ja. De hoogmoed gaat God zeer zeker mee afrekenen. En dan zal het zeer zeker wel lichamelijke, fysiek en vleeselijke wapens zijn. Ja? Want dan komt hij naar beneden. En dat begint in de hemel. En dan gaat hij naar beneden naar de aarde. Dat zegt hij ook ergens, ik weet uit mijn hoofd niet meer. Maar er staat dat het begint, zijn zwaard zal die wetten in de hemel. En dan komt hij naar beneden. Dat staat ook in de zaaien. Om de hoogmoed daarmee af te rekenen. Nou, wie zit er in de hemelse gewesten om ons heen? Dat is de bron van de alle hoogmoed, van de trots. Dat is Satan, ja. Die gooit hij daar uit de derde hemel. Of uit de eerste en tweede hemel. En dan komt hij op aarde. En dan zie je uiteindelijk, rekent hij ook op aarde ermee af. En al zijn volgelingen. Dus kijk in Jesaja 2, vers 11, zien we staan. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. Sommigen denken er misschien nu mee af te komen. Maar God gaat ermee afrekenen. En als je niet tijdens het leven, dan zal het zeker voor de grote witte troon zijn. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want, en dat is die dag, welke dag is dat? De dag des Heeren, der Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hogen en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. Dat is de dag des Heeren. En die begint in de hemel. Jesaja 34, nou weet ik, daar staat het. Gaan we nou niet heen. Maar daar begint het. En dan worden wij daar, want wij hebben ons allemaal een keer vernederd. Voor de Heere. Alle gelovigen. Iedereen die zal zich moeten buigen. Degene die dat niet doen, maar God ziet het in die dag. Waar gaat het in die dag om? Dat alle hoogvaardigen en hogen en alle verhevenen, dat die gaat hij vernederen. Want waarom? Omdat er maar één is die verhoogd wordt. En dat is vers 17, die het hem toekomt. Vers 17. En de hoogheid des mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere, en daar staat het, alleen zal in die dag verheven zijn. Dus er is geen vreze Gods voor hun ogen en alles wat ze nu zeggen, maar God gaat ermee afrekenen, ook in die grote verdrukking en ook met de grote witte troon. En uiteindelijk iedereen die zal, je ziet hier, dus hij gaat hier, dus die hoogmoed zal mee afgerekend worden. Dan gaat God het wel met vleeselijke wapens gaat hij doen. Hij komt met een paard naar beneden met zijn legers. En als je ook in Joël leest, dan zie je dat hij gewoon op aarde, dan vloeit er bloed. Ja? Zodat alleen de Heere nog maar verheven is. En dan zal de Heere in de hemelen verheven zijn. Dat is waar wij zitten. En op aarde ook zal er maar één voor eeuwig zijn. En dat is hij. En niet anders. En is alle trots en hoogmoed is uitgeroeid. Maar zo weerstaan wij ze natuurlijk nu niet. Want we leven in de bedenkende genade. Nou, kijk in Jesaja 45. Even aansluitend hierop. En Paulus zegt dat, haalt die tekst ook aan. Die vult het zelfs nog iets aan. Omdat hij een openbaring heeft gekregen. Maar in Jesaja 45 zie je in vers... Ja, ik ben in verleiding om het helemaal... Dat ga ik niet doen. Het is te veel om te lezen vanaf vers 15. Maar in vers 21... Het tweede gedeelte zegt hij... Ben ik het niet de Heere? En er is geen God meer behalve ik. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid aan mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren. Wat heeft hij gezworen bij zichzelf? Wat we nu lezen. Mij alle knie zal gebogen worden. En alle tong zal mij zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heer zijn gerechtigheden en sterkte, enzovoort, enzovoort. En Paulus maakt daar, vult daar nog iets aan toe. Dat in de hemel is, dat op de aarde is en dat onder de aarde is. Iedereen zal buigen voor de Heer. En hij zegt, ik heb het bij mijzelf gezworen. Kan je nog bij de Heer, als je zit, zegt Paulus ook, zeer altijd bij iets wat hoger is. Maar God kan dat niet. Dus hij heeft bij zichzelf gezworen. Dat is de allerhoogste macht, ja. En hij heeft het bij zichzelf gezworen. Het gaat gebeuren. Dat wat iedereen ook zegt of denkt. Al zegt hij, er is geen God of hij denkt het. Maar uiteindelijk alle knie zal gebogen worden. Gedwongen of vrijwillig. Maar iedereen zal voor hem buigen. Dat betekent dat hij zal verheven zijn. Uiteindelijk. En iedereen zal buigen. Nou, dus als Paulus zegt. En we gaan ook al die overleggingen te nederwerpen. Nou, we zagen net over het hart en God met Noach zien we ook dat hij had gezien dat al de overleggingen, de gedichtsels van het hart des mensen wat boos waren. Is daar wel zondvloed? Is een gigantische hoeveelheid mensen zijn er toen omgekomen. Het gedichtsel van de harten van de mensen is boos. Ja? Dat zijn die overleggingen van de harten van de mensen. En we hebben natuurlijk te maken met de tegenstanders waar Paulus over spreekt in 2 Korinthe 10. Want die komen. Je hebt gelovige tegenstanders. Nee, je hebt ongelovige tegenstanders. Maar die zijn sowieso een tegenstander van het hele lichaam van Christus. Of je nou recht snijdt of niet. Maar als je over Christus praat, dan zijn ze tegen. En je hebt natuurlijk ook gelovige tegenstanders. En daar heeft Paulus het over. Ja, dat die mensen die komen met, ja, ik ben van Apollos of ik ben van Paulus of ik ben van Jezus. En die Paulus, nou ja, die 12 apostelen, daar gaat het om. Maar Paulus, ja, is die wel een apostel? Ja, dat waren zijn tegenstanders, ja. Ja, en we weten helaas, moeten zeggen, Satan heeft hun in de strik. Ja, want Paulus is onze apostel. Paulus is de apostel die de Corinthiërs het evangelie heeft verteld en waardoor ze kinderen van God zijn geworden. Nou, dus van nature, die tegenstanders, ja, hoe denkt een vleeselijke gelovige? Want daar spreek je eigenlijk over. Ja, nou, dan zie je dat een gelovige die vleeselijk is, die kan gedrag vertonen. Dat is net zo erg als een ongelovige. En soms nog erger zelfs. Voor de dienst hebben we een paar dingen even over gehad. Je zegt, ja, we spreken wel over een broeder, ja. Waarvan je zegt, hé, ook mensen die weggaan en die dan lelijke dingen kunnen zeggen over je, ja. En Paulus zegt ook, ben ik dan uw vijand geworden? U de waarheid zeggende, puur omdat je de waarheid vertelt? Maar ja, we hebben wel eens een keer een broeder hier gehad. Die zei, ja, met dit evangelie maak je geen vrienden. Ja, terwijl je toch de waarheid hebt. Maar je maakt niet allemaal vrienden met het evangelie van Gods genade onder je broeders en zusters. Nou, we zitten nog steeds in Jesaja 55. Kijk, dus de gedachte. Dus ik heb die tekst niet gelezen bij Noach, maar het staat in Jesaja 7, vers 5. Maar dat zijn de overleggingen van zijn hart, al het gedichtsel van een menshart is boos. Dat is gewoon van nature zo. Ja, dat is niet altijd leuk voor mensen als jij met hun spreekt en je praat over een babytje die dan, dat ze zeggen, ja, maar is dat babytje al in zonde geboren? Dat vind ik soms moeilijk om dat te aanvaarden. Maar goed, dat je bijvoorbeeld erbij pakt dat je zegt, ja, maar ja, als ze gaan slaan of liegen, als ouders hebben hun dat niet geleerd. En dan zeggen ze, oh ja, dan snappen ze het wel. Want dan zien ze toch, hé, er zit iets in dat kind waardoor hij dat doet. Wij snappen het ook, het woord zegt het gewoon. Ja? Maar dat is van nature de situatie als wij op deze wereld komen. In Jesaja 55, kijk, als je vers 6 kijkt, dan zegt hij tegen Israël, zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. Kijk, en de ongerechtige man zijn gedachten. Vorige keer heb je het over die gedachten gehad, hè? Hoe jij je gedachten op de Heer moet richten, ja? Dat zijn, je moet je gedachten dus verlaten, ja? De verkeerde gedachten, die boze gedachten. Hij zegt, hij roept ze op. Je moet je, die ongerechtige man, je moet die gedachten verlaten. En dan? En hij zich bekeren tot de Heer, zo zal hij zich zijnde ontfermen. En tot ons God, want hij vergeeft menigvuldig. Leuk. Nou, vers 8, daar gaat het om. Want mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten. Ik weet waar, hij spreekt over Israël, maar dat geldt voor ons ook. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. En dat klopt. Dus dat is met die Bijbel ook, hè? Dan zeg je, ja, maar ja, dat is, de taal is te moeilijk, dit en dat. Dat heb ik ooit toen ook van Dof geleerd. Toch wel mooi. Ja, dat is heel duidelijk. De taal van God is nou helemaal anders dan de taal van de mensen. Dus hij heeft het opgeschreven. En moeten wij dat gaan veranderen naar ons toe, of moeten wij ons naar hem toevoegen? Het is zijn taal. Want dat is nou helemaal niet onze taal. Dus ook zijn gedachten. Nou, we hebben het gezien, ons hart, er zit de trots en het verdichtsel is boos. Zo is het nou eenmaal. En die zijn zeker niet de gedachten van de Heere. En gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten, die zijn dus hoger dan uw lieden gedachten. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Als God het niet had geopenbaard, hadden wij hier nooit, maar ook nooit achter gekomen. Want wij kijk maar wat die gedachten van de mensen zijn, die zonder God, waar ze mee komen. Kijk maar naar alle religies. Allemaal hebben ze een monster van een God. Allemaal. Dus niet één die heeft een God die van ze houdt. Het is allemaal, je moet allemaal dit doen en anders dan de vreselijkste dingen. Dat zijn de gedachten van de mensen. Maar Gods gedachten zijn hoger. En dan zie je ook, want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter, vergelijk je op met zijn woord. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond gaat, uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus als we naar onszelf kijken, ja, zo zie je het. Het woord van God gaat nooit verloren. Ja, hij spreekt het uit. Het gaat uit zijn mond, wordt opgeschreven. Wij nemen het in ons. En als wij het geloven, dan zal je zo zien dat het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. En dan zal het ook voorspoedig zijn in degene die het lezen. Dat doet zijn woord. Dus dan zien wij, onze gedachten, zijn gedachten zijn dus anders. Dus onze gedachten zijn anders dan zijn gedachten. Dus wat is nou belangrijk voor ons? Dat onze gedachten worden als zijn gedachten. En er is maar één oplossing dat ik net gelezen. Dat is dit vers. Dat je zijn woord gaat lezen. Dat we gaan denken zoals God denkt. En dat is de enige oplossing om eruit te komen. Om die ongerechtige gedachten te verlaten. Anders lukt het niet. Nou, de oorzaak, gaan we mee naar Romeinen. Is natuurlijk Romeinen 1 vers 20 en 21. Ja? Dat is het verlaten van de God van de Bijbel. Romeinen 1 vers 20 en 21. Het is aan hun geopenbaard. En zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te onschuldigen zouden zijn. Dat is echt mooi als je in de gesprekken met mensen praat. Dat ja, ik weet niet, God bestaat niet of zo. En je zegt, nou, hij praat elke dag tegen jou. Psalm 19. Elke dag praat hij tegen jou vanuit de verschepping. Dan staan ze allemaal te kijken van, dan worden ze allemaal stil als je dat vertelt. Echt hoor. Hoe dan? Hoe dan? Nou, dat en dat, de schepping. En dan zijn ze, dat heb ik al zo vaak gemerkt, dan zeggen ze gelijk helemaal niks meer. Want ze weten namelijk dat hij bestaat. En nu zeg je ook ja, hij praat elke dag tegen je door die schepping. Nou, omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Kijk, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. We hebben een trots hart en we hebben een verstandig hart en het hart is verhard en het is ook verduisterd. Waarom? Omdat zij God hebben niet erkend. Dat is de situatie van ons hart en daarom is ons hart arglistig. En de oplossing, gaan we mee naar 1 Korinthe. Dat is het woord, dat zei ik net al. Maar kijk, als je 1 Korinthe 1 vers 19, de overlegging des harten, alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, ja. Dat zit ook in ons hart, ja. En we zijn verlost, maar de zondige natuur hebben wij nog steeds. En in 1 Korinthe 1 vers 19 staat, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Ja, dat is de wijsheid van de mensen, de wijsheid van Satan in deze wereld, ja. De wijsheid van de wijzen. Nou, wat is de wijsheid van de mens in deze wereld, ja? En het verstand. Ik hoorde gisteren ook iemand met huwelijksproblemen. Daar heb ik een paar keer over het evangelie gesproken. En ze weet het. Ja. En erover gepraat. Ja, ja, ja. Al die tijd. En ze weten het, hè. Exact, het evangelie. Dat is ook christelijk opgevoed. En nou, ja, dan gaan ze weer naar een psycholoog. En dat soort dingen. Nou, dat is de wijsheid van de wereld. Ga daar maar kijken of je daar redt. Maar dat gaat niet lukken, tenminste, volgens de wereldse regels dan. Maar om er echt uit te komen, moet je niet bij de wijsheid van de wijze van deze wereld zijn. En niet bij het verstand van de zogenaamde verstandigen. Want die doet iets niet. Hoe? Ja, we hebben het woord, ja. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend toen de tijd onder de wet, was de wijsheid van God in de wet geopenbaard. En we hebben de natuur natuurlijk. Maar in hun eigen wijsheid, door de wijsheid, hun eigen wijsheid hebben ze God niet gekend. Zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat is één. De dwaasheid der prediking. Overmits de Joden een teken begeerden en de Grieken wijsheid zoeken. Wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken dwaasheid. Wij hebben een verstand wat dwaas is, wat verduisterd is, wat donker is. Wat tegen God is. Nu kom je tot geloof. Gods geest komt in je wonen. Nou, dan ben je zalig geworden, ja. Door het evangelie. Dat is zijn wijsheid. Maar nu zit ik in mijn dagelijkse leven. Ja, heb ik nog steeds natuurlijk. Alles komt op me af. En trouwens, nu helemaal, hè. Want er is zoveel informatie wat op je afkomt. Dat je snapt eigenlijk niet hoe we dat eigenlijk allemaal nog kunnen verwerken. Zo gigantisch veel als dat is. Ja. En dat komt allemaal op, en het is allemaal onder heerschappij hier van Satan, die de God is van deze wereld. Hoe blijf je dan staande, ja? Met je gedachten. Al die overleggingen van de tegenstanders, maar ook je eigen gedachten, ja? Klinkt soms zo mooi, het ziet er soms zo goed uit. Nou kijk, het gaat een heel stukje over de dwaas en de wijs en zo. Maar aan het eind, in vers 30, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. Christus Jezus is geworden voor ons de wijsheid van God. En dan zie jij, wat is dat dan? Rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Ik heb wijsheid van God nodig. Die is in Christus besloten. Paulus zegt ook, in hem zijn al de schatten der wijsheid verborgen, ja? En dan zie jij, voor mijn hele leven is hierin besloten. Namelijk, rechtvaardigheid. Dat is mijn positie, ik ben gerechtvaardigd. Dat heb ik, hoe weet ik dat? Dat is de wijsheid van God, hè? De dwaasheid der prediking. Heiligmaking, wat is dat? Dat is mijn dagelijkse leven. Dat is de wijsheid van God. Heb ik hier in zijn Bijbel. En zo weet ik hoe ik moet leven. En ook verlossing. Ja, ik ben verlost, maar hier spreken we niet over de rechtvaardiging, maar over de toekomstige verlossing als hij ons komt halen. En daar is de hele wijsheid, zit voor mij in mijn positie, mijn dagelijkse leven. Dus wie ben ik? En hoe leef ik? En waar ga ik naartoe? Zit daarin besloten. En daar zien wij, daar is Christus de wijsheid van God in voor ons. En daar moet ons denken, zijn wegen zijn hoger dan mijn wegen, zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Nu moet ik gaan denken zoals God denkt. En daarom zegt Paulus in 2 vers 15, doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. En Paulus is de apostel. Hij heeft het opgeschreven. Hij heeft de zin van Christus. Nou, we weten de zinnen, hè? Dat is je geest, je denken. En wij hebben daardoor ook de zin van Christus. Zie je? Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. In feite zien wij hier, wat Jesaja daar zegt, zien wij hier staan, de zin van Christus heb ik nodig. Nou, en dan zijn mijn gedachten als die van de Heere. Dus ik moet gaan denken zoals hij denkt. Dus mijn hart met al die overleggingen. Ja, dit is voor mij de oplossing. En dit is ook voor mij de oplossing om de overleggingen van die vleeselijke gelovigen, of die in de aanval gaan, om ook dat met de zin van Christus, die hierin is geopenbaard met zijn woord, alleen op die manier kan ik die gedachten van die persoon weerstaan. En zo moet ik dat doen. Dat zijn mijn wapens. Met het zwaard van de geest. Dus Paulus, of niet Paulus, maar de Spreuken, we gaan terug naar 2 Korinther 10, waarschuwt ons niet voor niks dat hij zegt, behoed uw hart boven alles. Bewaar uw hart. Bewaar uw hart boven alles wat te bewaren is. Behoed het. Want daaruit zijn alle uitgangen des levens. Alles wat ik doe in mijn leven komt voort uit mijn hart. Maar ik heb nog steeds die zondige natuur. Dus ook mijn hart. En daar moeten we goed op letten. De zin van Christus, denken zoals hij denkt, is voor mij de oplossing, voor mij in mijn dagelijks leven, maar ook om de overleggingen, vers 5, ten neder te werpen. Die overleggingen van mezelf, maar ook de overleggingen van de anderen die op mij afkomen. Ja, en dan word ik versterkt, want als ik dat niet doe, ja, dus ik moet mijn hart bewaren. Oh, er stond iemand te kijken, nou, hij is alweer weg. Ik moet mijn hart dus bewaren, bewaken, beschermen. Hoe doe ik dat? Dan zie je hoe belangrijk het is om dat woord te lezen. Want de zin van Christus krijg je alleen als je denkt, één moment. Hallo, wat komt u doen? Wij zijn hier bezig.
Ja.
Momentje hoor, ik ben even aan het opnemen. Nou, ze mochten erbij zitten, maar ja. Even kijken hoor. Dus gaan we even naar Efeze 4, vers 17. Efeze 4, vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Hun zinnen, hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding in het harte. Niet meer wandelen zoals hun. Maar er staat hier ook gelijk besloten in, dat als je dat wel doet, dus afwijkt van de zin van Christus, de wijze die in de brief van Paulus zijn geopenbaard, dat jij wel zo gaat denken. En dan wordt je verstand weer verduisterd hoor. En vervreemd zijnde van het leven Gods. Ja, de gemeenschap wordt niet verbroken, maar dat blust de geest niet uit. Dat is het. Want door de onwetendheid is, Paulus zegt, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Als jij afwijkt van de Paulus, wat gebeurt er dan? Word je onwetend. Door de verharding van hun harten, inderdaad. Farao, hè, die weerstond God en hij verhardde zijn hart, omdat hij Gods woord weerstond. Maar een gelovige kan ook nog steeds, Israël heeft ook weerstaan, oké. Maar de gelovigen, nu in de deling der genade, liggen voor Christus, die hier afwijken, dat zijn degenen die tegenstaan, die verharden hun hart hoor. En dan zie je, door de onwetendheid, door de verharding van hun hart, het weerstaan van hoe God nu spreekt in deze tijd. Welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt, en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. En dan zie je te weten dat gij zoudt afleggen. En dan vers 23, dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen. Zie je, de vernieuwing in je gemoed, in je denken. En als je dus weerstaat, ja, in je denken hoe God spreekt, dan wordt je hart verhard, je wordt onwetend. En je ziet alle resultaten en dan wordt... Je krijgt de begeerlijkheden nemen toe en je verhardt je hart. Nou, dat is de situatie van een gelovige. En die wordt dan precies als een ongelovige. Alleen het verschil is dat hij heeft de geest Gods in hem wonen. Nou ja, die gaan natuurlijk ook niet met geestelijke wapens bij Paulus bijvoorbeeld, je ziet het, de vleeselijke gelovigen, dat ze wat ze allemaal over Paulus gingen zeggen. Nou, dat is de vleeselijke gelovige. Is niet meer met geestelijke, die is niet meer geestelijk bezig. 2 Korinthe 10. Dus ja. Dus behoed je hart, hè? Behoed je hart. Paulus zegt niet voor niks. Wie meent te staan, zie toe dat hij vallen. Als jij je hart niet behoedt met je overleggingen, want die hebben we allemaal, ja? En dat kan alleen door het woord te blijven lezen. En Paulus natuurlijk accepteren als jouw apostel. En je constant laten vernieuwen je gedachten. Je gedachten. Je komt er niet mee door alleen boekjes te lezen over de boodschap. Ik vind het ook leuk dat ik bijbelstudies schrijf. Maar het gaat om de teksten, ja? En de Bijbel, dat je de Bijbel ook echt leest. En die vernieuwt mijn gemoed. En zo behoed ik mijn hart. Want zijn gedachten, die zitten dan ook in mijn gedachten. Daar gaat het om. Nou, in vers 5 zegt hij, terwijl wij de overleggingen zien, te nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden. En dat, wat doen wij dan? Tot de gehoorzaamheid van Christus. Nou, wat is de gehoorzaamheid van Christus? Ja? Filippenzen spreekt duidelijk, hè? Hij heeft zichzelf vernietigd en hij is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. De gehoorzaamheid van Christus. Wat is de gehoorzaamheid van Christus? Dat hij heeft de wil van de Vader gedaan tot de dood aan toe. Hij wist, hij kwam hier op aarde en hij wist dat hij, dat de wil van de Vader was, dat hij daar aan het kruis moest sterven. Dat heeft hij gedaan. En dat is de gehoorzaamheid van Christus. Dat is ook wat wij zeggen, het geloof van Christus. Ja? Dat hij is trouw gebleven aan de Vader. Nou, en dat, Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus navolg. Ja? En gehoorzaamheid is een belangrijk iets in de Bijbel. Want in Romeinen zegt hij dat God heeft nu alles en iedereen onder de ongehoorzaamheid besloten. Ja? Ongehoorzaamheid, ja. De hele wereld is in staat van ongehoorzaamheid. Ze zijn tegen God. Ze zijn niet onderdanig. Dus de hele wereld, iedereen die is in ongehoorzaamheid besloten door God. Ja? In deze betekende genade. En het evangelie is natuurlijk, laat je met God verzoenen. En nu is het zo dat wij moeten Paulus volgen. Hè? Hij zegt ook, hem die machtig is u te bevestigen. Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid. Die van de eeuwen verzwegen is geweest. Dus als wij zeggen, als ik Paulus volg, dan volg ik Christus. En dan volg ik God. En daar gaat het om. Gehoorzaamheid van Christus. Ja, ik wil Jezus volgen. Dat betekent volgen. Ja, hoe bedoel je dat? Volgen, gehoorzaam zijn. Onderdanig zijn, ja. En dat, die twee woorden zijn één en hetzelfde. 2 Petrus 3. Kijk maar eventjes. In dit geval de vrouw. Maar denk bijvoorbeeld ook de dienstknechten en de heren. Maar in dit vers zal ik het mooi staan. 2 Petrus 3. Daar spreekt hij over. Desgelijks gij vrouwen. Bladzijde 1341. Dat gaat over de kleine kudde, de gelovigen in de grote verdrukking. Dan spreekt hij tegen de vrouwen. Zijt uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn. 1 Petrus 3. Zeg ik 2? Ja. Oh, sorry. 1 Petrus 3. Zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wanden der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben, uw kuisen wandelen in vrees. Dat zijn mannen, vrouwen die gelovig zijn en mannen die het woord ongehoorzaam zijn. En uiteindelijk door de wandel die man weer proberen te winnen daarvoor. En dan zie je uiteindelijk. Nou, dan zie je een stukje over die vrouwen, ja, welke versiersel zijn niet in het uiterlijk, vers 3, vers 4, de verborgen mensen des harten, en is het in het onverderfelijke versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God, dus een vrouw die gehoorzaam is. Onderdanig zegt hier, want alzo versierde zichzelf destijds ook de heilige vrouw die op God hoopte, en waren haar eigen mannen onderdanig, gelijk Sara, Abraham, gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer, zie je het? Dus onderdanig. Dat woordje onderdanig, dat klinkt soms heel negatief voor een heleboel. Maar in feite betekent het gehoorzaam. Onderdanigheid. Dus ga je vrouw, wees je mannen onderdanig. Wees je mannen gehoorzaam. Wij moeten de overheid, zegt hij ook, wij moeten de overheden, moeten wij ook onderdanig zijn, gehoorzaam zijn. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam, onderdanig. Heren, of dienstrechten, wees uw heren gehoorzaam, onderdanig. De Heer Jezus, toen als kind, was zijn ouders onderdanig, staat er. Wat dat betekende, gehoorzaam. Kijk, als je nog even gauw kijkt in Titus. En om even, dat gaat even om het gehoorzaam. Dat, ik zei net in Romeinen 16 vers 25, citeer ik uit mijn hoofd. Maar dan zegt hij, tot gehoorzaamheid is geloofs. Tot onderdanigheid van het geloof. He, Romeinen 16 vers 25, 26. Tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus niet alleen dat je verkondigt dat even evangelie en men wordt gered. Dat is niet gehoorzaamheid, is geloofs. Dat is niet onderdanig. Dat is het evangelie, iemand wordt gered. Maar het gaat erom, de boodschap van het geloof is meer dan alleen redding. Dat zagen we net, hè? Rechtvaardiging, heiliging, verlossing. Heiligmaking in je leven. Nou, en in Titus 3, of 2, dan zie je aan vers 5, over de vrouwen, jonge vrouwen. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Zie je, dat gaat even over het onderdanig gehoorzaam te zijn, in dit geval de vrouwen aan de mannen, maar opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Dus, en dat is een deel van het woord van God, dit aspect. Maar het heeft met andere gehoorzaamheid aan het woord van God, ja. Gehoorzaam zijn aan wat hij doet, is onderdanigheid. En als we dat niet doen, dan lasteren het woord van God. Dus gehoorzaamheid is heel belangrijk iets, want het heeft natuurlijk met structuren, met overheid en macht te maken. En een gelovige moet dat juist als geen ander begrijpen. Daarom zie je ook een maatschappij die God verlaat. Er komt chaos voor in de plaats. Want wij erkennen dat er is de allerhoogste macht. En die werkt met machten en overheden en structuren. Dat, zo is dat. Anders krijg je chaos. Nou, en dat is wat Gods woord is. Als wij als gelovigen in vers 5, 10 vers 5, tot de gehoorzaamheid van Christus leiden, ja, dat is voor God een belangrijk iets, dat wij gehoorzaam zijn aan zijn woord. En anders, vers 6, zegt hij, gereed hebben hetgeen om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer, kijk, daar heeft hij weer, uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Zie je het? Gehoorzaamheid van Christus. Terug in 10 vers 5, zei ik net. 10 vers 6. En gereed hebben. Dus hij zegt, oké, de wapenen zijn niet vleeselijk voor onze krijg, maar krachtig in vers 4. En dan zie je, omdat wij de overleggingen te nederwerpen, alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van Gods, en alle gedachten, hè? En dat is niet alleen, natuurlijk in dit verhaal in verband met die tegenstanders, maar ook mijn gedachten, ja? Het gaat ook om mijn gedachten. Alle gedachten. Niet één aangesloten. Alle gedachten die ook maar enigszins zich verheft tegen de, ja? Dan moeten we gelijk het woord van God erbij halen in onze gedachten, ja? En zo onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. En waar vinden wij die? Paulus zegt, volg mij. Zoals ik Christus volg, moet mij navolgen, want ik ben een navolger van Christus. En Christus was gehoorzaam aan de Vader. En zo moeten wij ook Paulus gehoorzamen en dan zijn wij ook gehoorzaam aan Christus. En dat is de gehoorzaamheid van Christus. Als wij onze gedachten daaronder brengen. En Paulus zegt, en gereed hebben, ja, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Nou, in mijn eigen woorden zegt hij in feite, wreken betekent hier straffen, ja? Want het gaat over die tegenstanders. En er is van alles aan de hand. En dat ze zich zullen bekeren. En zo niet, zegt hij, nou moet ik met de roede komen? Dat is wreken. Gaat hij optreden. We spreken natuurlijk niet over straf in verband met onze rechtvaardigheid, onze positie. Maar wel in de gemeente, waar het voor de gemeente, voor de dienst begon het even over hadden. Ja, dat is wreken, dat je zegt, of corrigeren, maar in ieder geval maatregelen nemen, omdat er bijvoorbeeld een zuurdeesem inkomt in de gemeente. Dat wreken. En hij zegt, oké, en gereed hebben, hetgeen dient om te wreken, alle gehoorzaamheid. Nou kijk, dat betekent dus, wat ik net al zei, zeg maar, te straffen. Want kijk in 2 vers 6, Zie je bijvoorbeeld zoiets. Daar heeft Paulus ook. Zij hebben dat gewroken, de gemeente. Ja? Met die man, diegene, die persoon met die rechtszaak. Ja? Of die persoon uit 1 Korinthe 5. Zou het ook kunnen zijn. Maar zodanig is deze bestraffing genoeg. Die van veel. Ja, dat gaat over die persoon uit 1 Korinthe 5. Die met de moeder van zijn vader. Van vele geschiedenis hebben hem bestraft. Ja? En nou zegt hij: je moet weer terugnemen. Nou, dat is gewroken. Ja? En ze hebben hem er ook uitgezet. En als hij zich niet bekeert ervan. Ja, dan blijft hij. Dat is die bestraffing. Dat is dat wreken. Nou. En dat is ook in de bedeling der genade zo. Want wat horen wij vaak? Ja, zeg, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Je mag niet oordelen. Ja? Maar wij moeten wel oordelen in de gemeente. En daar hebben we het net over gehad. Maar dat moet zeer zeker gebeuren. We mogen natuurlijk geen zonde gaan tolereren in de gemeente. Of valse leringen. Of nou, wat ik net al zeg, dat kan niet. Dus wij moeten juist wel oordelen. Ja? En dan volgens de maatstaf. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Alle schriften van God ingegeven is nuttig. Die tekst kennen we. Tot lering, daar leer je mee. Tot wederlegging. Tot verbetering. Nou, corrigeren. Ja? Tot lering die in de rechtvaardigheid is. Daar is het woord van God. En zo doen wij dat. Het is niet zo dat God de mensen straft. Want als we het zien in 1 Korinthe 11, dan lezen we over het avondmaal. En dan zegt hij, ja, de velen zijn ziek en die slapen. En sommigen leren dat God dus hun dat zo hun oordeelt. Maar dat is een gevolg van hun zondige gedrag. Van hun ongehoorzaamheid aan het woord van God, ja. Maar hoe corrigeert ons God nu? Hij tuchtigt ons wel, ja. En dat doet hij met het woord, ja. Dat doet hij. Dan even gauw kijken en dan sluit ik af. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11 staat er, kijk in vers 30. 1 Korinthe 11 vers 30. Daarom zijn onder u veel zwakken en kranken en vele slapen. Nou, dat is. Sommigen leerden dat. Dat toen God hun dat aandeed. Maar dat is niet zo. Dat is een gevolg van hun levenswijze, hun zondige levensstijl. Want indien wij onszelf oordeelden, wij zouden niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd. Opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Dus hoe tuchtigt de Heer ons nu? Dat wil zeggen, wat is tuchtigen? Tuchtigen is, ja, verbeteren, is corrigeren. Want wij gaan niet tuchtigen om iemand even lekker de grond in te duwen en een schop onder zijn achterste te geven en de gemeente uit te trappen. Nee, Paulus zegt juist altijd dat wij dat doen opdat die persoon, kijk even in 1 Timotheüs 1 vers 20... Nog twee teksten, maar dit punt afmaken. Om iemand, ja, hoe zeggen ze dat? Een lesje te leren. Ja, zeg ik het even. Ja. Maar in feite zegt Paulus dat. 1 Timotheüs 1 vers 20 zegt hij dat ook. Kijk, in vers 19. Houden het geloof. Hè, je moet een goede strijd strijden. En je moet het geloof houden. En een goed geweten. Welke sommigen verstoten hebbende. Van het geloof schipbreuken geleden. Als jij dit geloof verstoot. Dan leid je schipbreuk aan je geloof. Onder welke is Hymenaeus en Alexander die ik de Satan overgegeven heb. Waarom? Ja, dat is een wreking dit, ja. Maar opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Zijn gelovigen dit, hè. Opdat zij leren niet meer te lasteren. Dat is het doel aan de Satan overgegeven. Dus als iemand zegt, oké, je kan niet komen in de gemeente, want je hebt met het woord geleerd. En als ze dus zich daar niet van bekeren, oké, dan geeft hij aan Satan over. Maar niet uit wraak, weet je wel, je vlees. Dat is weer, mijn wapen is vleeselijk. Nee, opdat ze leren niet meer te lasten. Dat is het hele doel van die tuchtiging. En Paulus zegt ook in 2 Korinthe 10 vers 5, heel duidelijk, zegt, oké, het is om te wreken alle ongehoorzaamheid. Daarom doet hij dat, schrijft hij die brief ook. En als ze zich niet bekeren, dan zal hij het alsnog ter plekke doen. Maar wat zegt hij daarna ook? Wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn, oké, maar ik zal het ook blijven doen. Ja, niet alleen nu, maar dat blijven wij doen. Nou, één ding moeten we goed begrijpen. Dat het wreken, ja, ons gedrag en alles wat wij doen, dat zal over de rechtstoel van Christus komen. Ja? Hij zegt ook ergens van dat niemand zijn broeder vertreden in zijn handeling, want God is een wreker van dit alles. Wat is dat? Dat is voor de rechtstoel van Christus. Ja, dat inderdaad. Dingen zullen van ons, goud, hooi en zo, zo gedaan zijn. Dan zal die in die zin wreken, niet in verband met onze behoudenis. Eén ding is zeker, wat we niet mogen doen. En dat is ook weer, dat onze wapens zijn niet vleeselijk. Hè? Hij zegt, wreekt uzelf niet beminnen, in Romeinen. Zie je? Dus wij gaan niet onszelf wreken. Dat hoeven wij niet te doen. Daarom christen ook, ja. God verbiedt dat ook. He, tegen de Heer zegt ook de ene wang en dan ook de andere wang. En christenen die gaan zichzelf niet, want daar hebben we een overheid voor. En als die niet voor ons opkomt, oké. Maar wij gaan onszelf niet wreken, want wij weten dat we hebben iemand in de hemel. Uiteindelijk zal die alles rechtvaardig vergelden. Ook wat ons als gelovigen, en er zijn vele gelovigen in de wereld, die vervolgd worden om het getuigenis van Jezus Christus. En die daar op de beestachtige wijze afgemaakt worden. Maar we weten gelukkig, ze zullen zeer zeker absoluut gewroken worden. Maar dat hoeven wij niet te doen. En dat is verschil met die andere religies. Hè? Die zeggen, we doen ons wat, we slaan bad, gelijk terug. Maar de christen weet, ik heb een rechtvaardig recht in de hemel en die zal mij wreken. Dat hoef ik zelf niet te doen. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor de boodschap van genade. Vader, dat uw woord ons mag helpen om sterker te worden. Dat onze gedachten ook geheel aan uw gedachten onderworpen zullen zijn. Sterker nog, dat uw gedachten onze gedachten zullen worden. Dat we doordrenkt mogen worden. Vader, zoals Paulus ook zegt, dat wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat is dat uw woord, dat wij uw woord elke keer tot ons zullen nemen. En dan zullen onze gedachten ook inderdaad altijd op u gefocust zijn. En dat zal ook de oplossing zijn voor ons in alle situaties. In alles, alle hoogte die op ons afkomt. En dat we al die overleggingen van de ander daarmee kunnen tenederwerpen. En ook die van onszelf. Vader, dank u Vader dat u dat allemaal zo hebt opgeschreven. Dat we dat ook kunnen toepassen en daardoor ook kunnen overwinnen. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.